Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje?
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Lieve luisterballen, welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 176.
Een yes, no aflevering. Ja. Met ons twee.
Met ons twee.
We nemen de week door.
Zoals je dat van ons gewend bent.
Heb jij iets te vertellen over deze week, over afgelopen week? Over...
Wat kop je dat er ontzettend subtiel in? Ja, ik heb even wat persoonlijks te vertellen. Vind het niet het allerleukste om erover te praten, maar mijn relatie is uit. Mm-hmm. 2 weken geleden is het uitgegaan. Dit is dus, ik zeg dit vooral ook eventjes omdat ik er gewoon een beetje af lig.
Ja, en ook wel omdat je natuurlijk... Kijk, wij vertellen zoveel persoonlijke dingen over onszelf.
Ja.
Dat het ook ergens raar is of zo.
Het voelt heel...
Het is niet dat je het moet vertellen, maar het voelt raar als mensen het dus niet weten.
Ja, en het is natuurlijk ook mijn relatie, of in ieder geval Cato, is ook altijd gewoon zo'n groot onderdeel geweest van de podcast.
Ja.
En die komt natuurlijk vaak ter sprake. En ik vind het heel raar om er niks over te zeggen.
Ja.
Tegelijkertijd ben ik er niet klaar voor om er echt heel erg over te praten.
Hoeft
want
ook helemaal niet.
Je hoort het misschien al aan mijn stem. Het is gewoon echt nog niet. Het is nog heel vers.
Ja.
Maar wat ik wel even wil doen...
Is reclame maken is, voor jezelf.
Ja, namelijk, ik zoek een huis, mensen.
Die meid zoekt een huis.
Ja, ik kan niet blijven wonen waar ik woon. Want dat is gewoon te duur. En ik wil heel graag in Amsterdam blijven wonen. Het allerliefst in Amsterdam-West blijven wonen. Gewoon in mijn buurtje met iedereen op loopafstand. Omdat ik opgevangen moet worden, mensen.
Ja, zij moet op de bank bij ons.
Ja,
moet er support naar Toby in de buurt hebben.
En daarna moet ik naar bed kunnen rollen, zeg maar.
Ja.
Ik zeg dit dus eventjes omdat ik hoop dat er iemand luistert die iemand kent, die iemand kent, die toevallig iets van een huis verhuurt in Amsterdam-West. Het gaat wel echt over een huis voor onbepaalde tijd, of als het tijdelijk is, voor in ieder geval 2 jaar of zo. En het liefst voor mezelf.
Ja.
En mijn budget is, maximaal 1100 euro exclusief. Een mens zegt het maar gewoon eventjes. Ik gooi het maar de ether in de hoop dat er iets uitkomt. En ik ben blij met alle tips. Misschien niet per se over tijdelijke huizen van 3 maanden of zo.
Ja.
Of tenminste, daar ben ik ook blij mee.
Want ik wil daar toch wel even een disclaimer geven. Want als mensen nu allemaal gaan sturen van... je kan nu 3 weken bij mij op een bank of zo. Die tip zoek jij wel echt niet.
Nee.
Dat is heel lief.
Maar ik wil maar heel even gezegd hebben. Want ik heb bijvoorbeeld in de bonuspodcast iets meer gepraat over... mijn gebroken hart. En
ja.
Er kwamen best wel wat DM's van mensen. Mensen die door hetzelfde heen gaan als ik. Wat ik honestly echt heel troostend vind. Dus als je
dat wordt wel gewaardeerd
om in mijn DM te sliden. Omdat je ook gewoon even wat lotgenotencontact zoekt. Doe dat. Maar ook echt lieve mensen die zeggen. Als de nood hoog is. Ik heb een slaapkamer over. Of wij hebben hier een studio. En dan niet in Amsterdam. Ik waardeer het echt enorm. Ik vind het zo lief dat jullie allemaal meedenken. Echt mijn hart ontploft van liefde. Tegelijkertijd is dat gewoon niet wat ik zoek nu.
Nee, en het is meer. Ik zeg het ook een beetje om jou te beschermen. Want je krijgt misschien ook de neiging om overal op te moeten reageren. En als er nu dus echt 1000 mensen gaan sturen, hier is mijn kamer. Ja, dat is super lief, maar
nee.
Onbepaalde tijd, Amsterdam-West, 1100 euro exclusief maximaal voor jezelf in principe. Maar
Kijk, wat en moet, als, dat ik, moet. Als ik het heb over blij met alle tips, als er plekken zijn waar je bijvoorbeeld met een huisgenoot zit, is dat ook niet iets wat ik zomaar afwijs.
Nee, precies,
of zo.
Precies.
Dus dan, ja, dan weten jullie dat. En love you all dus echt heel erg. Ik waardeer al die berichtjes. En misschien dat ik er dus later nog wel wat over deel. Want god, dit is weer ook eventjes een heel nieuw level van het leven wat ik doorga. Ik heb dit nog nooit gevoeld. Mensen zullen nu ook denken, oh meidje, het hoort erbij. Ja, het hoort erbij, maar oh
dat weet ik niet of mensen dat nou meteen denken, hoor. Mensen zijn denk ik ook gewoon, die voelen dat wel gewoon met je mee.
Ja, maar
niet meteen te bagatelliseren.
Het is natuurlijk ook, zeg maar, dit, alle liedjes gaan over de liefde of over een gebroken hart. Ja. En ik heb nog niet eerder dat level van gebroken hart gevoeld.
Meegemaakt, ja. Zet.
Kan niet meer praten nu erover.
Omdat je het even verteld hebt, denk ik. Dan gaan we door naar een leuk bericht.
Een leuk bericht.
Wij hebben in de vorige Yes No aflevering verteld dat wij de scholen langs gingen, middelbare scholen, om een les te geven. En dat wij heel erg geschrokken zijn eigenlijk van het sentiment wat op veel scholen heerste. Veel anti-feministische geluiden, veel transhaat.
Conservativiteit.
Conservatieve gedachten, ja. Bij mensen die ze ook vocaliseren. En daar kregen we vervolgens weer reactie op van best wel wat docenten, ouders, leerlingen die reageerden met ik herken dit. Nou, dat gaf mij niet per se meer hoop.
Nee.
Maar we hebben ook een bericht gekregen wat wel hoop brengt.
Dit bracht zeker hoop. Lieve Damhannies, ik luister jullie podcast aflevering 174 en het stukje over voor de klas staan tegenover kinderen die spreekbuizen zijn van fake news. En daarin herken ik mij enorm. Ik was namelijk zo'n kind. Kinderen kopiëren wat ze horen van hun ouders en nemen die overtuigingen mee naar school. Ook dit soort uitspraken. Want je ouders hebben in de kern altijd gelijk. De veelal doodenge feiten en gevaren die thuis werden besproken waren voor mij de waarheid. Mijn vader zat al in de fabeltjesfuik voor het een naam had. Het was voor mij als kind zo ingewikkeld om de waarheden vanuit huis mee te nemen naar school en daar weer andere dingen te horen. Ik had vaak oneenigheid met docenten die ik niet kon geloven of waar ik een feitje, tussen aanhalingstekens, dropte, waardoor een vreemde sfeer ontstond die ik niet begreep. Bijvoorbeeld, global warming is een hoax in de natuurkundeles. True story. Het was een verwarrende en ook angstige tijd. Overal zag ik gevaren waar anderen die niet zagen. Angst voor asielzoekers, islamitische mensen en andere conservatieve toestanden. Omdat ik door een gastdocent op mijn nummer werd gezet en uit werd gedaagd, deed dat wel iets met mijn sterke overtuiging. Het was vooral een zaadje voor later, toen ik mijn vrienden ontmoette en de studententijd inging. Daarom wil ik jullie juist aanmoedigen dit te blijven doen. Ook ver buiten de steden. Je weet nooit welke kwartjes wat later vallen. Bedankt voor alles wat jullie me leren. Het harde conservatieve wordt steeds meer een vage stem achter in mijn hoofd. Of aan tafel met kerst. Haha. Liefs Bieke. Uitgegroeid tot queer feminist en activist.
Ja. Ja. En we mochten Bieke met naam noemen. Dat heb ik even gevraagd. En toen stuurde ze nog. Ik zou het fijn vinden om anderen te vinden die hetzelfde hebben meegemaakt. Ik merk dat ik daarin vaak alleen ben. Wat natuurlijk niet zo is. We zouden kunnen connecten op Insta via, dan komt hij nu, @bieke.music. En Bieke is dus met de B. B-I-E-K-E.
Ja.
En het staat ook, we zetten het ook wel eventjes
in de show notes, kan je doorklikken.
In de show notes, ja.
Een DM sturen.
Ja, wow, Bieke, wat fijn dat je deze mail gestuurd hebt.
Ik vind dit,
om dit
inderdaad,
perspectief te geven.
Ik vind dit wel echt hoopvol.
En we hadden het natuurlijk ook wel over, ik weet niet of we dat in de aflevering gezegd hebben of gewoon tegen elkaar, van ja, je weet niet wat er blijft hangen.
Ja,
dat is natuurlijk ook zo.
Ja.
Maar ik kan me ook zo goed voorstellen wat Bieke beschrijft over hoe ook eng dat eigenlijk moet zijn. Of hoe, ja, dat je dan iets zegt wat in jouw ogen gewoon volledig de waarheid en normaal is. En dat de hele sfeer omslaat. En dat je denkt, hè, wat gebeurt hier nou?
Ja.
Dat moet ook wel heel verwarrend zijn.
En ik moet ook wel denken, we kregen nog, nadat we al die les hadden gegeven van een leerling van één van die lessen, een berichtje met, jullie deden het heel goed en goed verwoord. En jammer dat het over ieders hoofd heen ging en dat het niet tot niemand doordrong.
Ja.
En daarvan denk ik nu ook, ja, je weet gewoon niet wat blijft hangen. Maar het voelt wel op het moment dat je voor de les staat, inderdaad, alsof het niet doordringt, alsof ze niet willen. Alsof ze een oog
en dat is misschien ook tiener eigen, weet je wel. Ja. Van, oh, moet ik hier weer naar een les gaan zitten luisteren? Maakt niet uit waar die les over gaat.
Ik loop mezelf te channelen en van als tiener en ik wilde niks. Ik wilde niks horen. Ik zat daar tegen mijn zin.
Ja.
Dus ja, ik denk dat ook docenten die zeg maar minder, hoe noem je dat, dingen aan het zeggen zijn die wat minder gevoelig liggen. Gewoon E is MC2 kwadraat of zo. Wat is het? Dat die ook, die
e
lopen ook.
MC kwadraat. Ja. Dat is de enige waarom ik het weet door dat liedje.
Hey, is MC kwadraat.
Ja, toch?
Ja, die lopen natuurlijk ook tegen zo'n muur op. Ja. Want niemand wil en uiteindelijk... Ja,
maar dit was wel net een andere muur. Hè? We moeten ook weer niet gaan het naar beneden gaan halen van het viel ook wel weer mee. Het was wel echt schrikken.
Nee, het is de standaard tienermuur.
We
plus...
moeten vasthouden aan dat er heus ook mensen zijn die wel iets mee hebben genomen.
Ja, nee, dat is zo.
Hadden we nog een brief? Beste Nidia en Marilotte, gisteren luister ik jullie aflevering met Emine Oer over de emancipatie van moslimvrouwen. Diezelfde avond vertelde mijn zoon van 7 dat hij op school een gesprek had gehad over de Ramadan. Wij zijn zelf niet religieus en hij gaat naar een niet-religieuze school. En ik vertel jullie graag hoe fantastisch dat is, dat gesprek dus, wat hij meekreeg op school. Sinds hij in de tweede groep zit, groep 2, komt een moeder, moslima, van een meisje uit zijn klas elk jaar tijdens de Ramadan hierover vertellen. Zij doet dit op haar eigen initiatief, maar de school pakt het dankbaar en heel holistisch op, vertelde ze mij vanochtend. Ik wist als kind alleen maar dat moslims tijdens de Ramadan niet aten als de zon scheen. En daar hield het wel zo'n beetje mee op. Hij leert nu dat de Ramadan heel veel meer is. Dat moslims dit doen om, in zijn woorden, heel gezond te zijn in het hoofd en in het lijf. De moeder die in de klas vertelt, vertelde mij ook dat de kinderen heel geïnteresseerd zijn, dingen hebben onthouden van vorig jaar en veel vragen stellen. Wat de school verder zoal doet... Het verhaal dat in de klas verteld wordt en de handarbeidles zijn deze week op dit thema aangepast. En ieder kind mocht een narcis planten die ze, wanneer die is uitgekomen, aan iemand mogen geven. En dan staat er tussen haakjes. Ik weet niet exact hoe dit aan de Ramadan gelinkt is, maar met een beetje geluk kan mijn zoon me dat dus straks vertellen. Ook met het offerfeest is er een soortgelijke aandacht. En vorig jaar heeft, ik dacht groep 7, een moskee bezocht, met de imam gepraat en eenmaal terug op school kreeg ieder kind de opdracht de imam een brief te schrijven met wat zij bijzonder vonden aan deze ontmoeting. Ik kan als moeder van 2 zoons, die helaas opgroeien in een wereld met groeiende moslimhaat, dit soort initiatieven alleen maar enorm toejuichen. Hoe fantastisch zou het zijn als alle scholen in het land dit zouden doen? Ik ga dit in elk geval aan mijn vrienden met kinderen op andere scholen vertellen. Hopelijk kunnen zij dit zaadje ook bij hun school planten. Liefs en keep up the good work.
Dat is toch, ja.
Ja, en ik denk dat dit voor heel veel thema's heel goed zou zijn.
Ja.
En als je het dan hebt
praten.
Over een verbreed wereldbeeld, verhalen horen van mensen waarvan je misschien niet zo goed weet van nou wat gebeurt daar nou allemaal? Groepen waar dus die racistisch bejegend worden, hoe zeg je dat? Minderheden, dat die mensen aan het woord zelf komen om te laten zien van hey.
Ja, precies.
It is what's up.
En het voelt natuurlijk ook altijd net anders als iemand van die groep zelf voor de les staat, voor de klas staat. Want anders blijft het dus een soort abstract beeld.
Precies.
Wat je hebt van die mensen.
Precies.
En ik merkte dat dus ook een beetje toen wij zelf voor de klas stonden en we te maken kregen met van die transfobe opmerkingen. En dat wij proberen wat uit te leggen daarover.
Maar dat is toch anders als je zelf trans bent en daar iets over kan vertellen.
Ja, en dat is ook natuurlijk een stuk confronterender.
En het COC doet dat ook, hè? Dit soort lessen.
Ja, dus dat is natuurlijk ook. Maar het is natuurlijk ook een stuk confronterender als je zelf tot die groep behoort en je krijgt die shit naar je hoofd.
Ja, maar daar kies je dan dus bewust voor als je dus bij het COC zo'n workshop... Of zoals wij gingen daarheen. En dan is het ook van, je mag in principe alles zeggen en vragen.
Ja, je mag ook zeggen dat je tegen lesbische vrouwen bent.
Precies.
En het is allemaal prima, alles open op tafel.
Fixen wij onderling wel weer de mentale problemen die daaruit voortkomen.
Ja, dat klopt. Maar nee, ik denk dat het dus heel goed werkt. Mensen van die groepen waar allemaal oordelen over zijn... of die te maken hebben met haat, dat die dus zelf een verhaal kunnen doen. En dus op die manier ook veel minder een abstract beeld worden... en veel meer dus mensen die bestaan voor kinderen.
Ja, en ook we hebben regelmatig... docenten die zeggen, ja, jullie hebben nogal de neiging om te zeggen, dat moet op de scholen, de docenten moeten dit meegeven. Ja, je kan natuurlijk ook niet van een docent verwachten dat hij op elk vlak maar alles weet. Dus nou ja, als je af en toe gastles kan inplannen, is dat ook al top.
Toppie.
Nog een laatste leuke ding hebben we ook nog.
Leuk. Namelijk?
Een winactie.
Precies, op zaterdag 6 april is het namelijk weer tijd voor Sand City Festival.
Yes.
In Tivoli Vredenburg in Utrecht. Utrecht en wij mogen er dus kaartjes voor weggeven. En nu denk je misschien, Sand City Festival, wat? Nou mensen...
Dat weet iedereen toch?
Let op, ja nee, dat is zo.
Voor de dus, mensen die het niet weten.
Ja. ja.
Sand City is een festival waar twee werelden samenkomen die normaliter best wel gescheiden zijn van elkaar. Namelijk de wereld van dove en slechthorende mensen en de wereld van horende mensen. En op Sand City komt het dus samen en gebeurt er van alles met zintuigen. Dus je kan met allerlei verschillende zintuigen dingen ervaren. Dingen zoals muziek, je kan ruiken, je kan proeven.
Ja, er is een lichtshow. Er is
je kan zien, je
beweging.
Kan trillingen voelen.
Ja. Ja, en dan wordt dat dus zeg maar op het festival wordt dat dan in samenwerking met een zintuigenregisseur worden dan zeg maar de performances van de artiesten,
van de muziek,
dus
muzikanten,
een complete zintuigenbeleving.
Ja. En er zijn bijvoorbeeld ook deaf performance en dat is dus een kunstvorm waarbij muziek vertaald wordt naar een performance en dat wordt gedaan door dove of slechthorende performers die gebarentaal als moedertaal hebben en dan gaan ze dus de muziek, de teksten, de emotie, de intentie vertalen in een ja, een perform. Wat is het Nederlands woord voor performance?
In een optreden.
Optreden.
Ja, en het is dus wel zo, je hoort de muziek dus ook gewoon. Hè? Dus ja. Als je een horend mens bent en je bent daar, hoor je dus de muziek van zo'n artiest. En daarnaast staat dan een doof performer. En die is dat dan aan het vertalen, zeg maar.
Er zijn ook nog workshops.
En er, ja.
Er is een verhalenpodium. Ik zag ook de Hand Talks sessie. Dan gaan drie gasten vertellen over het thema utopie.
Ja, hoe ziet de ideale wereld eruit?
Ja,
hoe
we hadden het hier al een keer gehad over Earth versus Ice. Weet je dat nog?
Nee.
Ben je alweer vergeten?
Ja.
Earth is dan, zeg maar, gericht op de horende mens. Eer.
Ja.
En Aith is dan een utopisch wereldbeeld van dove mensen.
Mens.
Waarbij dus de dove persoon in een utopie terechtkomt. Waarbij het ook ingericht is op de dove persoon.
Oh ja, ik weet
dus bijvoorbeeld met veel meer glazen wanden.
Ja.
Met bredere gangen, zodat je naast elkaar kan lopen en makkelijk kan gebaren. Allerlei van dit soort dingen. Maar ja, ik kan dit dus nu ook niet zelf bedenken. Want ik ben zelf niet doof, dus ik weet niet wat je allemaal nodig
dus je hebt.
Je hebt
het perspectief nodig van iemand die doof is.
In die handtalk sessie komen er dus mensen aan het woord die dat wel vanuit hun eigen ervaring kunnen vertellen.
Dit hele festival is dus één groot feest. Wij zijn vorig jaar geweest, was hartstikke leuk.
Ja.
We mogen dus nu kaartjes weggeven. Dus check eventjes onze Instagram. Als je geen Insta hebt, kan je ook altijd een mailtje sturen. Dan doe je ook mee. En we mogen op Petje Af ook kaartjes weggeven.
We mogen twee keer een setje van twee kaarten weggeven. Dus je kan met iemand anders er dan heen.
Ja.
Leuk.
Dus alles staat in de show notes straks.
Ja. Damn
honey, no. Damn honey, no. Nidia, jij hebt de no.
Ik heb hem, ja. Het is de week tegen racisme.
Mm-hmm.
En er kwam deze week een onderzoek naar buiten. En dat bevestigt wat Aziatische Nederlanders natuurlijk al lang wisten. En ook al heel vaak daar aandacht voor vragen en zich tegen uitspreken. Namelijk, Aziatische Nederlanders ervaren net zoveel discriminatie als andere minderheden.
Ja, god.
Ja, het is een beetje zo van,
open deur.
Ja,
maar fijn dat het nu zwart op wit staat.
Precies, en waar ik dus wel ook weer van schrok. Wat misschien heel erg wit privilege is dat ik daar dan nog van schrik, is dat er dus wel vaak onderzoek gedaan wordt in Nederland naar andere groepen die te maken hebben met discriminatie, maar dat dus mensen met Aziatische roots heel vaak buiten beschouwing worden gelaten in dit soort onderzoeken.
Wat? Waarom?
Ja, nou, er is een onderzoeker, Iris Andriessen, en die zegt daarover dat komt door het stereotype dat zij vaak als, en dan tussen aanhalingstekens, modelminderheid worden gezien. Ze veroorzaken weinig problemen en zouden die ook weinig ervaren.
Hè?
En dan zegt Iris Andriessen, dit onderzoek heeft dat wel op zijn kop gezet. Ja, want...
Maar dit, zeg maar, dus volledig vanuit aannames is er dus nooit onderzoek gedaan.
Zo van, dat zal wel meevallen.
Want dat zijn modelburgers en die...
En die ervaren geen problemen, er is niks mee aan de hand.
Oh,
of zo.
Wat vreselijk.
En dat is, wat ik daar ook erg aan vind, is dat er dus ook een aanname in zit van... Oké, maar je maakt racisme mee, want je veroorzaakt problemen.
Ja, precies.
Dat ook nog,
dus
zeg maar.
Er moeten
van...
soort moeilijkheden zijn of problemen met een groep. En dan pas
en dan
ga
is het
je
ook wel logisch dat die mensen racisme ervaren. Dus dan gaan we onderzoek doen en in kaart. Zo voelt
nou,
het voor mij.
Ik ben weer helemaal wat.
Ja, nou oké. Ruim een derde van de ruim 2500 bevraagde Nederlanders... die geeft aan, ik heb het afgelopen jaar discriminatie meegemaakt. En dat gebeurt het vaakst bij mensen met een Chinese achtergrond. Namelijk bij de helft. Dat is echt veel. En dan heb je het bijvoorbeeld over naroepen. En dan bleek uit het onderzoek dat het meestal gaat om groepen mannen die dat dan dus doen. En dat het doorgaans vrouwen zijn die het slachtoffer zijn.
Ja,
deed mij dus ook weer denken aan dat onderzoek. Er is net onderzoek naar buiten gekomen over geweld tegen LHBTQ'ers. En daar was ook het grootste deel van de daders man, ja. Namelijk 95%.
Ja, ik bedoel, hè? Het is een mannenprobleem.
Het is een mannenprobleem. En het gaat dus om naroepen, om beledigen. Maar ook bijvoorbeeld om echt benadeeld worden als je een baan zoekt, als je een huis zoekt. Nou, dat heeft natuurlijk hele verstrekkende gevolgen.
Ja.
En ook de positieve stereotypen die leiden tot discriminatie. Er is dan bijvoorbeeld dat idee van, oh, als je Aziatische roots hebt, dan ben je vet goed op school. Dan ben je heel goed in wiskunde, oh, bijvoorbeeld.
Ja.
En dan zegt Andriessen daarover, als je dat dan dus niet bent, dan moet je het gaan uitleggen. Maar als je wel goed bent in bijvoorbeeld wiskunde, dan worden je eigen verdiensten gebagatelliseerd.
Want je bent toch al goed.
Ja, zo van, ja, daar hoef jij niet hard voor te werken. Want dat zit gewoon in jou om wiskunde te kunnen. Ja, oh, dat is natuurlijk ook heel pijnlijk als je daar ook niet de erkenning voor krijgt.
Maar het is
voor het harde werken.
Ook zo een voorbeeld van die positieve discriminatie is natuurlijk ook dat er dus geen onderzoek is gedaan. Want het
absoluut.
Zijn,
ja, want het zijn zogenaamde model.
Ze zijn allemaal zo goed en ze zijn zo stil en ze gedragen zich zo goed. Dus je gaat het.
Ja, ja. Nou, het is gewoon niet oké. Okay. Ja, en dan ook de gevolgen van deze van discriminatie die dan hier genoemd worden, zijn psychische klachten, maar ook bijvoorbeeld je minder betrokken voelen bij de samenleving.
Ja, ja, logisch.
Logisch, want je denkt op een gegeven moment, fuck jullie allemaal als ik er niet bij hoor, als ik altijd gezien word als de ander, buitengesloten wordt, geen huis kan krijgen, noem het allemaal maar op. Nou, voor Aziatische Nederlanders is het natuurlijk helemaal niks nieuws. Het is gewoon dagelijkse realiteit.
Precies.
En Asian Raisin spreekt zich bijvoorbeeld echt al jaren uit over racisme hier in Nederland tegenover Nederlandse Aziatische mensen. En Pan Asian Collective is er ook een voorbeeld van. En natuurlijk ook heel veel gewoon, ja, individuen, hoe zeg je dat? Mensen die gewoon zichzelf, die zelf daar zich over uitspreken.
Ja, Siu Yang Chow.
Ja, bijvoorbeeld die is bij ons ook te gast geweest hierover.
Ja, en die hebben we geïnterviewd voor ons boek Shit waar je als vrouw mee moet dealen.
Klopt,
over
ja,
de shit
hierover.
Waar ze te maken heeft. En dan specifiek als Aziatische vrouw.
Ja.
Omdat je ook natuurlijk, ja, je wordt op een bepaalde manier ook weer geseksualiseerd.
Ja, het is weer precies dat kruispunt,
ja,
denken zoals
echt.
Altijd. Het is niet alleen het vrouw zijn, het is ook de Aziatische en die mix daarvan.
Ja.
En dat het weer een heel specifiek soort discriminatie is waar je dan mee te maken
hebt. En dat daar naar geluisterd moet worden en dat die verhalen naar buiten moeten komen. Want we moeten gewoon weten, niet alleen de mensen die er mee te maken krijgen, maar
nee,
ook de andere
niet.
Mensen moeten weten,
ja,
wat er gebeurt. Want het
precies.
Is gewoon fucked,
ja,
up.
En daarover zegt dus Andriessen ook van, het is nu voor iedereen zichtbaar op welke schaal het plaatsvindt.
Ja.
En dat zorgt voor erkenning. Maar het geeft vooral een opdracht aan ons als samenleving. En ja, helemaal eens. Asian Raisins heeft trouwens ook lesprogramma's.
Nou,
voor die leraren,
eventjes,
waar ik het dan,
hè,
toch weer even neer kan leggen. Van, er zijn ook lesprogramma's. Fix het eventjes, leraren. Wat is jullie probleem? Dat jullie dit niet al lang hebben opgelost.
Neem dit eventjes
grapje,
op in het curriculum.
Grapje, we love you allemaal.
Ja.
Dan wil ik ook nog eventjes zeggen, zaterdag 23 maart... om 1 uur op de Dam is weer de landelijke demo Samen tegen racisme en discriminatie. En dan zijn er allemaal sprekers. En dan om 14:40 volgens de planning, maar het zal denk ik een beetje uitlopen, wordt er dan gelopen of is er een tocht naar het standbeeld de Dokwerker.
Ja, dus sluit je
daar
aan
kunnen mensen
als je
aansluiten.
Kunt en wilt.
Ja.
Jij hebt er nog geen.
Porno deepfakes.
Zie je het aan alles. Ja.
Porno deepfakes. Daar
oh,
wilde ik
God.
Het over hebben. Dat is natuurlijk helemaal niet een nieuw fenomeen. Maar volgens mij hebben wij het daar dus nog nooit echt over gehad.
Nee. Tenminste, nee.
Ik kan me niet echt herinneren. Ik heb ook gegoogeld. Damn honey deepfakes.
Maar ik moet eerlijk zeggen, het heeft dus. Oké, ik wist dat het bestaat, maar het leek gewoon allemaal zo ver weg of zo.
Ja.
En door die enorme spurt die AI aan het maken is, is het opeens een soort van ding.
Meer
in mijn
in
hoofd
het zicht
dan,
of zo,
hè?
Ja.
Want het was
ja, het
al
was
een ding.
Dus altijd al een ding. En ook journalist Welmoet Zeitz, maar die heeft dus in 2022 er al een docu-reeks over gemaakt. Die kunnen mensen ook gaan kijken als ze dat willen. Omdat er dus een deepfake porno video van haar gemaakt was.
Oh.
Maar waarom het nu bij mij op de radar weer kwam, is door onderzoek van het AD. Want zij zijn gaan kijken op een website, op een platform waar dus porno deepfakes te vinden zijn. En er zijn ze gaan zoeken naar BN'ers. En die bleken er dus echt massaal op te staan.
Oh mijn god.
En dan gaat het over Tweede Kamerleden, leden van het Koninklijk Huis. Gewoon, ja, bekende Nederlanders, influencers, televisiepersoonlijkheden. Allerlei bekende mensen. En die video's die zijn vaak tienduizenden keren bekeken. Dus daarom is het nu even weer wat meer in het nieuws. Ze noemen de naam van het platform niet.
Maar het is Pornhub.
Nee. Het is een platform speciaal gemaakt voor deepfakes. En Ik ben er even ingedoken om te kijken wat zijn nou precies die aantal bezoekers. Ja. En toen vond ik 17 miljoen bezoekers per maand. En dat waren cijfers uit 2023. Ja, dat was een artikel van 2023. En dat was dan een of ander web analytics bedrijf wat dan op dat moment zei 17 miljoen. Ik weet niet hoeveel het nu is. En als je dus gaat kijken, allemaal vrouwen.
Ja.
In die video's. Ja. Allemaal vrouwen.
Dit is weer die totale ook, seksualisatie van alles.
Absoluut. Het werkt ook heel slim. Het zijn vaak korte video's. Je zou kunnen zeggen, een beetje trailerachtig. En dan moet je dus betalen om
de hele film
volle video te kunnen zien. Is hartstikke strafbaar overigens, dit. Max 2 jaar celstraf staat erop. En geldboete categorie 4. Ik heb me helemaal in verdiept.
Dat is
wat. Alles. onder de nieuwe wet seksueel misdrijf waar jij het zo over gaat hebben.
Ja.
Daardoor valt het dus ook echt... door de nieuwe wet seksuele
misdrijven.
Misdrijven. Het valt daar dus ook onder. En daardoor heb je ook recht op bijstand als je slachtoffer hiervan bent.
Ja.
Dus dat is ook wel goed om te weten, denk ik. Ja, deepfakes. Je kan ze natuurlijk voor heel veel dingen gebruiken, in principe. Volgens mij is die ook onlangs in een activistische beweging hebben we ook een keer een deepfake vanuit Extinction Rebellion, geloof ik. Weet je dat nog?
Ik heb dat niet. Nee, ik kan, maar mijn hoofd is ook gewoon prut.
Er was op een gegeven moment een video en dat werd dan dus binnen de activistische beweging gedeeld. Dus geen porno. En dat was dan volgens mij Mark Rutte of een politicus. Die
heb ik zelf ook gedeeld.
Ja, heel erg out of character eigenlijk. Heel erg gaat zeggen van wow, klimaatverandering is echt niet oké, we moeten daar iets aan doen.
Ja, die heb ik ook nog gedeeld.
Eigenlijk niet oké om dat dus te delen. Maar want het maakt niet uit wat het doel is. Volgens mij moet je dit dus gewoon niet doen.
Het is natuurlijk... In die video was wel overduidelijk dat het een deepfake is. Maar
is dat
dan...
zo? Voor jou misschien, hè?
Ja, misschien.
Dat is dus de vraag ook, vind ik. Van wanneer is het duidelijk?
Het stond niet in de video, want het stond wel bij de beschrijving die ik dan had gedeeld erbij.
Ja.
Maar het is natuurlijk niet zo. Ja, die video gaat natuurlijk ook een eigen leven leiden. En als het er niet in staat...
Ja, ik vind dus dat we er eigenlijk best wel kritisch over moeten zijn.
Dat denk ik
met
eigenlijk
z'n allen.
Ook, ja.
Het schijnt dus dat je bijvoorbeeld deepfake video's wel ook goed in therapie zou kunnen toepassen. Dus stel je maakt iets verschrikkelijks mee en iemand in jouw omgeving, weet ik veel, een beste vriendin, je moeder, die heeft toen niet ingegrepen. Dan zou je dus via deepfake dat soort van kunnen.
Maar dat is dus met het idee dat omdat je het dan herbeleeft en ziet,
zoiets,
dat je brein het dan zo verwerkt.
Dat zag ik in de documentaire die ik net noemde. Ik heb nog niet de naam genoemd, hè, van Welmoed Zeitsma. Maar ik weet de documentaire die heet Welmoed en de Sexfakes. Heb ik het nu ook even echt bijna genoemd. Dus je kan het dus wel in principe, zou je het dus ook positief kunnen inzetten. Maar ik zie er eigenlijk heel weinig positieve kant aan. En wat blijkt dus, 96% van de deepfakes, porno.
Precies.
Dus daar wordt het gewoon grotendeels voor gebruikt. En dat zijn vrijwel altijd video's waarin vrouwen het slachtoffer zijn.
Ja, en dan het overige zal dan ook wel zijn. Dus politici die dingen zeggen.
Of een beetje zo'n grappige. Je hebt dan hele bekende acteurs die dan een beetje grappige dingen gaan zeggen of zo.
Ja.
Daarvoor kan het natuurlijk ook gebruikt worden.
Ja, en het kan natuurlijk, dingen kunnen relatief onschuldig zijn, maar het is gewoon, je moet het niet willen.
Nee, dat denk ik ook. En dan specifiek als je het hebt over porno deepfakes, dat is weer een classic voorbeeld van de toe-eigening van het vrouwenlijf.
Ja.
Dus een vrouw die heeft daar zelf geen toestemming voor gegeven. Die is dus niet gewillig. En je maakt iemand dan dus wel gewillig.
Ja.
En dat is iets super fucked ups natuurlijk. Er zit een ding in van, oh jij wilt niet.
Dan ga
dan ga ik zelf wel zorgen dat jij precies doet wat ik wil via deze deepfake.
Nee, het is echt
controle
echt
hebben
gehoor
over iemand.
Ja.
En dus iemand eigenlijk alles kunnen laten doen tegen jouw zin in.
Gadverdamme, hoe meer ik erover nadenk, hoe goorder ik het vind.
En er zit dus ook wel echt een vernedering aspect in.
Ja, zeker.
En, op het moment dat zo'n video van jou gemaakt wordt, is dat voor jezelf heel intens, maar ook bijvoorbeeld voor je omgeving natuurlijk. Zoals Welmoed, die laat op een gegeven moment ook aan haar moeder zien. Nou, die kijkt eigenlijk meteen weg en haar vader die wil het überhaupt al niet zien. Want het is wel nep, maar dat maakt eigenlijk dus niet meer uit op het moment dat je het ziet.
Ja, nee, want
vooral
zit gewoon jouw hoofd erop en jij bent het.
En hoe beter deze video's worden, doordat AI beter wordt, doordat de technieken makkelijker ook te bereiken zijn.
En daar sta je dan, zeg maar, met zo'n video waarvan, jij kan mensen vertellen dat het niet waar is, maar je moet al die mensen vertellen dat het niet waar is.
Ik vraag me ook bijvoorbeeld af of mijn ouders weten dat dit bestaat.
Precies.
Ik heb geen idee of ze weten dat deepfake iets is wat bestaat. Ja, dat is heel heftig. Nou is dus de eigenaar van dit platform, die is anoniem. Die wil anoniem blijven. En die komt eigenlijk ook nooit. Die gaat niet in gesprek met de media. Hij heeft één keer wel met BBC gesproken. Toen heeft hij gezegd dat hij dus ordinary women, dat hij dat dan niet oké vindt. Daar trekt hij een soort lijn. Dus de gewone vrouw. Maar dat hij bekende mensen, dus influencers of politieke types of noem maar op. Dat hij dat dan dus wel vindt kunnen. Of dat hij dat te verdedigen vindt.
Want?
Ze zijn gewend aan negatieve media. En ze kunnen het makkelijker van zich af laten glijden. Ze kunnen er beter mee omgaan. In het brein van deze man is dit iets wat is. Hij zegt ook, I don't really feel consent is required. It's a fantasy, it's not real. Oftewel, ik heb dus niet het gevoel dat consent of toestemming dat vereist is. Want het is een fantasie, het is niet echt.
Ik denk nu echt, wat als er van deze vent een deepfake zou rondgaan... waarin die compleet vernederd wordt,
ja.
Helemaal kapot gemaakt wordt in die film... en dat gewoon helemaal...
Kijk maar wat je er dan van vindt. Ja. En hij heeft dus ook de vraag gekregen, vind je het eigenlijk fout wat je doet? En dan zegt hij dus dan geeft hij toe dat een deel van hem... wel een beetje in ontkenning is over de impact die deepfake porno heeft op slachtoffers. En dat zijn vrouw niet weet wat voor werk die doet. Ik heb het mijn vrouw niet verteld. Ik ben bang wat voor effect het op haar zou hebben.
Meid, dan weet je toch gewoon al dat het niet oké is. En wat als er... Nou ja, god, ja.
Wat het dus ook nog is dat ik het nu natuurlijk over BN'ers heb. Dankzij de BN'ers is het dan nu vol in het nieuws. Maar dit is natuurlijk helemaal niet een BN'er... probleem
nee.
Alleen maar. Kijk, het voordeel tussen de grootst mogelijke aanhalingstekens is dat er van BN'ers veel beeld is.
Ja.
En dan is het dus makkelijker om deepfakes te maken. Maar in principe kan je dit dus doen met iedereen. En er zijn ook plekken waarop je dus kan vragen aan deepfake content creators voor een x aantal euro. Wil je van mij een deepfake maken aan de hand van deze beelden? En dan is er een deepfake content creator die zegt... het is me laatst gelukt met een opgenomen Zoom call. Dus hij had al genoeg aan een Zoom call video die opgenomen wordt. En als hij lang genoeg beeld heeft van iemand die recht in een camera kijkt...
dan kan hij
er al wat mee, geeft hij toe. Ja. Dat is ook in het artikel met
en het
BBC.
Is natuurlijk echt niet iets wat beperkt gaat zijn tot BN'ers. Want kijk, het blijft zo dat voornamelijk vrouwen... die kunnen gewoon echt gechanteerd worden met dit soort beelden. Want het is nog steeds iets waar je je voor schaamt als het online komt. Je wilt dat
waarvoor
niet.
Waarvoor je ook echt geshamed wordt natuurlijk.
Het is niet
of
alleen
je er zelf voor schaamt. Het wordt ook echt op die manier gebruikt.
Het wordt
natuurlijk
op jou geplakt. Je weet niet hoe de wereld erop reageert. Mensen gaan dingen over je denken. Het heeft grote gevolgen. Ook al zou dat niet zo moeten zijn.
Ja.
Het vrouwenlijf wordt nog altijd geseksualiseerd. En dat kan dus gebruikt worden als een soort als chantagemiddel.
Ja. En het wordt dan misschien ook wel nog persoonlijker. Hè? Dus een beroep iemand versus een versus je ex vriendin,
precies,
je buurvrouw, iemand die jou af heeft gewezen.
En hier, ik bedoel, dan kom je ook weer terug bij als je het hebt over de mechanismes bij femicide, dat het altijd gaat over een man die boos is of die niet aan kan dat zijn vrouw bij hem weg wil of een eigen pad kiest. En dit is natuurlijk ook zo'n middel waarmee ze dan denken, hopen zo'n vrouw macht uit te oefenen of
kan
te vernederen.
Ja.
Oh, dit is echt ook weer zo'n middel wat gewoon helemaal uit de hand gaat lopen.
Ja, en ook, ja, sowieso vind ik het best wel. Die hele, je ziet nu ook veel AI-gegenereerde foto's, video's. Dus niet zozeer alleen deepfakes, maar in het algemeen kunnen we beeld steeds minder vertrouwen. En dat vind ik ook een heel eng gegeven. Want ja, wat zien wij, weet je wel? Kunnen misschien nog wel... Ik zag nu weer allemaal Facebook-plaatjes dat ik dacht, ja, dat voor mij is dit obviously nep. Maar zien mijn ouders bijvoorbeeld ook dat het nep is? Weet je wel?
En tegelijkertijd...
We zijn nog niet getraind erin.
Plaatjes die wel echt zijn, worden dan weer gequestioned. Want je hebt aan alle kanten...
Ook.
Ik bedoel, complottheorieën en zo ontstaan ook. Omdat mensen dan foto's... Het voorbeeld hier is dan William en Kate Middleton. Waar nu allemaal... allemaal theorieën.
Heet Kate Middleton? Of moet ik haar nu anders aanspreken?
Prinses Catherine, volgens mij.
Sorry, Prinses Catherine.
Ik ging echt opzoeken. Prinses Catherine, wie is dat dan? Maar dat is dus Kate Middleton. Maar zij... Maar ik ging dus even... Er zijn nu allemaal theorieën, omdat zij al een hele tijd niet in het openbaar te zien is. En nu is ze dan sinds lange tijd gespot op een of andere markt. En daar gaan dan beelden van rond. En nu zijn mensen dat massaal aan het debunken en zeggen dat zij zij het niet is. Dus je ziet al gewoon dat mensen...
Of ja, en er was ook een foto van haar met haar gezin gedeeld door het Britse Koningshuis.
En dat is helemaal bewerkt. Ja, en teruggetrokken door allerlei grote...
Dus dan
grote...
is het ook de vraag inderdaad van wat gebeurt... Ja, gewoon dus beeld waarvan we heel lang met z'n allen... de overtuiging hadden van, nou, als we foto's zien, dan weten we dat het echt is. Als we beeldmateriaal hebben, al helemaal als iemand op camera iets zegt, want de foto kan je natuurlijk nog een beetje zelf invullen.
Ja, want ja, video is daarin dan dus weer een soort van betrouwbaarder in je hoofd.
Ja.
Maar ik merk ook, want kijk, ik volg dat Kate Middleton, oh my god, waar is ze op Twitter heel erg. En ik merk gewoon dat ik heel selectief word ook, weet je wel. Ik wil dan een soort van mee in die complottheorie van, oh, er is
ja,
iets.
Omdat je het dan juicy vindt.
En dan vind ik het, ik bedoel, zo werkt het menselijk brein, denk ik dus ook. Want dan zie ik dus zo'n foto van hen op die markt en daar allemaal dingen onder van, nou, ze is het niet. Maar dan zie ik een foto van Buckingham Palace waar de vlag half stuk stok zou hangen.
Ja.
En dat er iets aan de hand is. En dan denk ik, oh, de vlag hangt half stok. En dan even later...
Nou, sowieso is dit denk ik een prima casus voor onderzoekers om te kijken van hoe werkt de verspreiding van fake news. Want er wordt van alles gezegd. Mensen gaan er volledig in mee. Oh, de BBC staat klaar om een statement te geven. En dat wordt dan echt door iedereen ook volledig geaccepteerd als de waarheid. Ja. Wanneer komt het? We zijn al zoveel uur verder. Waar blijft het? Ja, het is best creepy hoe snel dat gaat.
En ook, ik ben nu een podcast aan het luisteren over de trials van Johnny Depp en Amber Heard en zo. En daar is natuurlijk, daar zijn, ik denk dat je het wel met zekerheid kan zeggen, daar is een enorme internet actie opgezet, zeg maar, pro Johnny Depp tegen Amber Heard.
Ja.
Dat wordt nu ook echt onderzocht en bevestigd. En ook daar zijn er, ik weet niet of je deepfakes kan noemen, maar het zijn wel echt bewerkte video's van dingen die ze dan gezegd zou hebben en dat is dan niet zo.
Ja.
Dus er gaat heel veel fake nieuws rond en hun kaas...
Heb ik ooit uitgelegd wat een deepfake is, zit ik nu opeens te bedenken? Omdat jij nu net zegt van dat zijn denk ik geen deepfakes.
Ja, ik weet dus niet wat dat... Ja, ik weet eigenlijk niet wat het is. Ja,
een deepfake is dus, je hebt een pornovideo. In het geval van pornovideo. En dan zet je er dus een hoofd op een ander lijf.
Ja.
En dan kan je dus dat hoofd, als je genoeg beeldmateriaal, als je genoeg input hebt, kan je dat hoofd dus op zo'n manier laten bewegen dat het lijkt alsof het echt is.
Ja, okay.
En misschien dat het vanaf daar dan ook hetzelfde het hele lijf kan zijn. Maar volgens mij is het nu vooral nog het hoofd wat ze dan erop
plakken. En dan deepfakes zijn dus een manier op het internet om mensen het idee te geven dat iets de waarheid is.
Ja.
En dat is dan niet.
Ja, je kan een video van ons maken waarin wij super, heel anti-feministische dingen heel overtuigd zeggen.
Precies.
En dan lijkt het alsof we dat echt gezegd hebben.
En dat is dus, en als je dus kijkt naar die trials van Amber Heard en Johnny Depp, daarin zie je gewoon hoe erg de publieke mening tegen haar is gemanipuleerd.
Ja.
Door een actie. En dit gaat ook heel erg over bots en over neptweets. Maar
zijn zo anti-social media langzaam aan het worden.
Ja,
eerst
hoor
op de scholen. En dat die kinderen allemaal zeggen, we haten feministen. Want feministen haten mannen. Dat is het enige wat we zien op social media.
Maar er is gewoon zoveel fake nieuws. En die porno deepfakes zijn gewoon daar ook weer een onderdeel van.
Ja.
En het is zo fucked up dat je als vrouw voornamelijk dus nog gechanteerd kan worden daarmee.
Het hele ding is natuurlijk, je hebt een systeem of je hebt patronen die discriminerend zijn, die mensen achterstellen, die mensen oprecht of bewust vernederen, et cetera, et cetera. Dat hebben we in de, hoe zeg je dat, wereld? De niet-digitale wereld. En dus hebben we het ook in de digitale wereld.
Ja, en daar wordt dan een heel slim gebruik van gemaakt.
Ja. Ja, dus je moet ook niet altijd alles op social media afschuiven. Dat heb ik echt geleerd, lieve docenten die luisteren tijdens mijn nieuwe media.
Nee, dat is ook zeker zo. Maar het is wel, we weten niet, we denken nog niet kritisch genoeg.
Misschien niet, maar ook tegelijkertijd, wij weten natuurlijk ook te weinig ervan of zo, over hoe erg, hoe groot het probleem dan echt is of zo. Maar dit lijkt me wel echt een probleem.
Ja, maar dit zouden we moeten weten uiteindelijk. Want we zijn mensen die een soort van, we zijn internet savvy, toch? Zo, semi. We zijn
ik denk nu wel
met
vaak met beelden van, ik weet het zelf ook niet echt meer hoor. Ik zit vaak van die draadjes te lezen met, zo herken je dat een foto nep is. Denk ik, nou goed, je moet jezelf er best een beetje in trainen.
Wel even een shout-out naar Stella Bergsma. Want die had dus een post gemaakt over dat er dus een deepfake van haar rondgaat.
Ja.
En zij wil dat gewoon opengooien. Dus zij heeft
dit gebeurt.
Dat dit gebeurt. Ja.
Maar dat zijn dus nu heel veel BN'ers die zich daar nu openlijk over uitspreken.
En dat lijkt me heel goed.
En dat is ook wel dapper, want dat betekent ook dat op het moment dat je dit gaat vertellen in de media, met naam en toenaam, van dit gebeurt van mij, dan kunnen mensen die beelden natuurlijk ook actief gaan zoeken.
Ja.
Want ze weten dan dus van het bestaan van die beelden, omdat er meer media-aandacht voor is.
Ja.
Dus dat is ook dapper dat mensen dat doen. En ja, mocht het je overkomen, schakel alsjeblieft hulp in. Je kan ook aangifte doen.
Het is strafbaar.
Hiervoor. Het is hartstikke strafbaar, ja. Dan gaan we door naar onze sponsor en ik geef eventjes een korte content warning, want we gaan aandacht vragen voor de nacht tegen seksueel geweld. Dus het onderwerp seksueel geweld komt in de reclame die zo komt ter sprake. Door naar onze sponsor, Plan International. En Plan International is een ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 80 landen wereldwijd inzet voor kwetsbare kinderen en dan met speciale aandacht voor meisjes en jonge vrouwen.
In de nacht van 20 op 21 april organiseert Plan International de Nacht tegen Seksueel Geweld. En tijdens deze nacht wordt er een wandeltocht georganiseerd van 20 kilometer.
Ja, ver hè? Dat is echt uren lopen.
Door Amsterdam. Ja, nee, dat is iets van 6 of 8 uur lopen of zo. Ja. Die gaat door Amsterdam en op die manier vraagt Plan International aandacht voor de enorme toename van seksueel geweld tegen meisjes en jonge vrouwen wereldwijd.
Ja, nou, dat is natuurlijk een onderwerp wat hier in deze podcast heel vaak voorbij komt. Het gebeurt nog zo ontzettend veel en vaak. En wat ons betreft wordt er veel te weinig actie ondernomen. Lijkt er gewoon heel weinig gedaan te worden om er wat tegen te doen. Dat terwijl de cijfers verschrikkelijk zijn. We hebben het over wereldwijd 1 op de 3 vrouwen die te maken heeft gehad met seksueel en of fysiek geweld. En 83% van de Nederlandse meisjes tussen de 15 en 25 jaar heeft ongewenst seksueel gedrag in de openbare ruimte ervaren. Ja.
Toch wel altijd heftig om die cijfers weer te horen.
Klopt, ja.
En kijk, seksueel geweld en intimidatie of de angst daarvoor, wat natuurlijk ook heel, heel reëel is. Nou, die hebben hele verregaande, vaak levenslange gevolgen voor de slachtoffers wereldwijd.
Ja, of als je nog geen slachtoffer bent. Je hebt,
nee, want je bent er bang
voor. We kennen allemaal die
dus
angst van het omfietsen. Of dat je omfietst. Of dat je denkt, nou toch maar even dit of toch maar even dat.
Of dat je een groep mannen of zo ziet staan en denkt, nou hier ga ik dan toch maar eventjes omheen.
Ja.
Dat zijn allemaal, zeg maar, ze passen hun gedrag aan.
Ja.
Je gaat niet met het openbaar vervoer. En het is dus zo, plekken stoppen meiden soms zelfs met school of met werk, omdat de weg erheen dus onveilig is. En ja, niet zelden resulteert verkrachting in ongewenste zwangerschappen, onveilige abortus en seksueel overdraagbare ziektes.
Ja, dat zijn gewoon hele, hele grote heftige dingen. En de Nacht tegen Seksueel Geweld, die vraagt hier dus aandacht voor. En als je meedoet, dan kan je geld ophalen voor projecten gericht op de bescherming van meisjes en jonge vrouwen in de landen waar Plan International werkzaam is. Seksueel geweld en intimidatie, dat beperkt deze mensen enorm in hun bewegingsvrijheid. En dat leidt natuurlijk tot trauma, tot fysiek en psychisch lijden.
We maken er een vuist tegen.
Ja.
Doe mee tijdens de Nacht tegen Seksueel Geweld op 20 april. Schrijf je in met een team of individueel op nachttegenseksueelgeweld.nl. En dan kan je sponsors zoeken en dan loop je mee.
Ja. Je vindt de link ook in de beschrijving van deze podcastaflevering als je net even niet hebt meegeschreven. Nachttegenseksueelgeweld.nl. Gaan we door naar de yes?
Ja.
Marilotte.
Eigenlijk gewoon een
dat jij dan
vervolg
de yes moet hebben in deze hele week.
Deze kuttijd.
Maar goed, het is sowieso een kuttijd. Dus het maakt allemaal niet meer uit.
En ik ga eventjes naadloos over in het verhaal waar jij eindigde eigenlijk.
Ja, aangifte doen.
Dus ik ga het wel even hebben ook over zedenzaken. Officieel aangenomen is de nieuwe wet seksuele misdrijven. Je noemde hem net al. Die gaat per 1 juli in. En de Eerste Kamer heeft daar deze week mee ingestemd. Dus dat is top. Het is belangrijk. Ik zou het ook wel echt een win willen noemen. Vooral cultureel gezien.
Ja.
Want aanpassingen doen aan een wet of een wet omgooien heeft altijd haken en ogen. Want het strafrecht is nooit super simpel.
Langzaamaan worden wij strafrechtpro's.
Ja, maar echt. Want het is gewoon altijd veel genuanceerder dan je denkt.
Ja.
Maar goed, heel eventjes een samenvatting. De oude zedenwet van Nederland was heel ouderwets nog. We hebben in aflevering 143 strafrechtadvocaat Sarah Bouffadis te gast gehad. En zij vertelde toen de oorsprong van die wet. Die ligt ergens in de jaren 20 van de vorige eeuw. En er zijn wel aanpassingen geweest aan die wet. Bijvoorbeeld dat verkrachting binnen het huwelijk erin werd opgenomen.
Ja.
Dat iets was wat kan. Want
dat is
daarvoor,
de jaren 90, hè?
Ja.
Shocking.
En daarvoor kon het dus niet. Dat je binnen het huwelijk verkracht werd.
Volgens de wet kon dat niet.
Nee, kan natuurlijk. Maar volgens de wet kon dat niet. Maar in de kern is dus de zedenwet altijd vrij ouderwets geweest.
Ja.
En nu is dus die hele wet omgegooid. En zitten we dus met de wet seksuele misdrijven. Nou, wat is er veranderd? Bovenop wat nu al strafbaar is, stelt de nieuwe wet het volgende ook strafbaar. Seksueel contact hebben met iemand tegen zijn of haar wil. Dus je bent strafbaar als je weet of had moeten weten dat de ander niet wil.
Ja, zonder tegenstribbelen, ja, dus toch?
Er hoeft nu niet meer per se, dat was hiervoor, er hoeft nu niet meer per se sprake te zijn geweest van dwang, geweld of bedreiging.
Ja, precies. Ja.
En daar hoef je dus ook niet per se meer bewijs voor aan te leveren. Nee. Want dat was eerst verplicht.
Ja, en op het moment dat je dan dus de freeze-reactie hebt, die precies. Heel veel mensen hebben als ze dit meemaken.
Ja, dus dan, als je bevriest, en dat is gewoon een hele natuurlijke reactie.
Ja.
Maar de wet vertelde de slachtoffers eigenlijk, dat kan helemaal niet. Want als jij verkracht bent, dan zouden er sporen zijn van geweld.
Ja.
Die zijn hier niet.
Ja.
Want je bent bijvoorbeeld bevroren geweest. Dus jij bent niet verkracht.
Ja.
Of we moeten de zaak seponeren. En dat is natuurlijk fucking pijnlijk voor slachtoffers.
Ja.
Dus in die zin heel goed dat dat is aangepast. En dat geweld is dus nu niet meer nodig om te bewijzen. Seksuele intimidatie, zowel offline als online, is nu strafbaar. Nou, ik denk dus dat daar ook de deepfakes onder
die
andere
zaten
ook.
Die zaten er geloof ik al in, want je mag al niet zomaar materiaal verspreiden.
Het is natuurlijk ook een soort identiteitsfraude of zo.
Ja, maar dit ging speciaal. Ja, ik had die wet opgezocht. Wet artikel 139H, als ik het goed heb onthouden. Ja, ik weet het niet zeker. Maar daar staat het al wel in. En daar vielen dan de deepfakes ook wel al onder.
Nou, dat is en goed en terecht.
Ja.
En volwassenen die seksueel getinte berichten sturen naar kinderen. Sekschatting, dat mag ook niet meer.
Nee.
Stond er niet in. Nou, en de definitie.
Ja, en voor de duidelijkheid. Dus soms staan dingen niet letterlijk in de wet. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet al strafbaar waren. Want dan heb je jurisprudentie.
Ja, precies.
Dus dat het is ook weer niet zo dat het dit hiervoor dus allemaal maar mocht en kon en oké was en joedelahihi. Maar meer van het stond nog niet zo in die wettekst.
Precies.
En dat is dus die culturele omslag, dat het er nu wel letterlijk in staat.
Ik denk dus dat je het voornamelijk als een culturele omslag moet zien. Want nu in de wet word je als slachtoffer dus veel meer serieus genomen eigenlijk. Dat is wat er aan de hand is.
Het is een signaal naar de samenleving ook.
De definitie van verkrachting is uitgebreid. Dat is ook een verandering. Nou, daar hadden we het net al heel eventjes over, dat je dus niet meer hoeft te bewijzen dat er dwang, geweld of bedreiging was. Maar als je dat wel kan bewijzen, dan kan dat leiden tot een zwaardere straf. Dus het is nog steeds gewoon iets wat zinvol is om te laten zien als dat kan. Als degene die de seks initieert had kunnen weten dat de seks tegen de zin was, dan ben je strafbaar.
Ja, en dat is
en daar hebben we het over gehad.
Punt,
daar hebben we het over gehad met Sarah. Want het is natuurlijk. Wie initieert wanneer de seks?
Ja.
Ik heb het. We hebben het in dat gesprek ook over van gebeurt dat in het café waar je zit? Is het dan zo dat degene die de seks initieert altijd de schuldige blijft? Of wat als je halverwege niet meer wil? Wanneer initieer je?
Welke daad of welke actie, welke woorden, welke blik, welke haarbeweging zou moeten wijzen op, dat was duidelijk seks initiëren.
Ja, dus eigenlijk het hele grijze gebied van consent en van grenzen en wensen en zo, wordt nu een soort van in een paar zinnen in de wet gezet van je moet aanvoelen en je moet signalen oppakken. Het moet duidelijk zijn. En het werkt natuurlijk niet altijd zo als het gaat over seks.
Ja.
Het gaat wel, het is natuurlijk, consent is belangrijk. Het is belangrijk dat alle partijen, iedereen blij is. Dat is zo. En tegelijkertijd is de communicatie natuurlijk anders dan wanneer we gewoon door de wereld lopen en het is niet seksueel. Dus het ligt gewoon allemaal net wat, ik snap ook wel dat advocaten, rechters denken, wat moet je hier nou
niks mee? Maar daar kom je misschien zo nog, maar het verandert de bewijslast ook niet.
Nee, en dus daar komen we inderdaad
precies.
Ja. Een verkrachtingszaak kan ook niet meer verjaren.
Dat vind ik echt wel heel goed.
En dat is heel goed. En dat is ook echt zo'n duidelijk signaal naar slachtoffers. We nemen jullie serieus.
Ja.
Want er is dus meer oog voor dat het lang kan duren voordat de slachtoffer met een verhaal naar buiten treedt.
Ja.
En ik bedoel, je doet het misschien niet uit schaamte of uit angst niet geloofd te worden. Of weet ik veel, je drukt het weg. Of je hebt.
Ja, er zijn heel veel redenen.
Er zijn zoveel redenen om er niet mee naar buiten te komen. En het was natuurlijk eerst een soort van. Waarom heb je het niet eerder gezegd? Hoezo kom je er nu pas mee? En dat nu in de wet staat, het kan niet meer verjaren. Je kan anytime hiermee naar buiten komen.
Ja. is goed.
Is top.
Ja.
Dus al met al zou ik zeggen, goede zaak. Ook die erkenning voor de freeze-reactie. Dat het gewoon duidelijk is dat je dus ook kan bevriezen als slachtoffer. Ik dacht eigenlijk, het is gewoon fijn dat deze wet niet meer victim blamed.
Ja.
Dat is het eigenlijk.
Ja. Ja, dat het in de tekst...
In de tekst dus wordt er niet gevictim blamed. Ja. Het is gewoon heel erg van... We hebben gekeken naar wat slachtoffers doormaken.
Ja.
En we hebben geprobeerd om ze enigszins te faciliteren... in wat ze voelen en hoe het werkt. En ja. Hier is de wet. Groetjes.
Ja, en het is ook... Kijk, als advocaat of als rechter snap ik wel heel goed hoor. Dat je denkt van ja, what the fuck. Tegelijkertijd ja, drukt het je ook met je neus op de feiten. Van dit is eigenlijk wel ook hoe we naar seksueel geweld moeten kijken... dat het in al deze vormen bestaat. En ja. Dat is ook goed dat rechters en advocaten daar met hun neus, weet je wel...
bovenop worden geduwd.
Ja, ze zijn zich daar misschien al hartstikke van bewust. Dat weet ik
ja,
niet.
Maar denk ik. Ze zijn er... Ja, het is... En het
ja, maar misschien dat er ook bij rechters en advocaten toch een idee is van... ja, maar je had een buiktruitje aan en je had niet gezegd dat je... Ik weet het niet, hè?
Of
ik
dat bedoel, monster in de bosjes je, en dat
zit
altijd...
toch wel ook in een hele... Zij maken ook onderdeel uit van een samenleving met stereotype denkbeelden en zo. Dus ja, I don't know.
Ja, en het is natuurlijk zo... kijk... Het is fijn dat het nu opgenomen is in de wet. Alleen de wet, zeker het strafrecht, is een soort eindstation natuurlijk. Het is een soort, dit mag jij echt niet
dat
doen.
Dat heeft Sarah natuurlijk ook gezegd. Ja. De wet is er niet bedoeld als... het is een eindstation.
Ja.
Het is niet een...
En als je mensen normen en waarden wil meegeven... en als je wilt dat de samenleving goed met elkaar omgaat en respectvol... en dat het gewoon en dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet veel voorkomt...
Ja.
Dan moet je dat natuurlijk in alle... op allerlei manieren al van kinds af aan gewoon meegeven. Aan
ja, net
mensen.
Zoals je kan wel net het roepen strenger straffen. Ja, oké, nou dan heeft iemand alles al gedaan en dan wordt hij strenger gestraft en then what?
Ja, precies. En het hier is... hebben we het natuurlijk ook over gehad in het gesprek met Rinke Verkerk over kindermisbruik.
Ja. Ja.
Dat op het moment dat een dader verketterd wordt en alle bruggen worden verbrand en we motten je niet en we sluiten je op. En trouwens, hogere straffen zijn ook onderdeel van de wet seksuele misdrijven. Mm-hmm. Dat als je... veroordeeld wordt voor verkrachting, daar staan nu hogere straffen
dan
eerst.
Ja, en ook taakstrafverbod en zo, toch? Maar precies. Daar was Sarah het ook toen niet helemaal mee eens, hoor.
Nee, precies.
Omdat
maar
je de rechter toch die vrijheid moet geven om daar zelf een oordeel. Maar goed, ja.
En ook uit onderzoek blijkt ook dat opsluiten... Ja, het is misschien een soort... Het voelt misschien als voldoening voor slachtoffers of voor de samenleving. Zo van, nou, daar zijn we dan vanaf. Maar uiteindelijk ben je er dus niet vanaf en werkt het je dus ook gewoon alleen maar tegen. Want een verketterde dader die gewoon door de hele samenleving wordt uitgespuugd. Wat denk je dat die gaat doen?
Ja. Het is gewoon lastig.
Het is gewoon lastig en ik vind het dus ook altijd weer... Want ik heb nu weer een NOS-artikel gelezen waar dan Jezielkus aan het woord komt. En die zit altijd op hogere straf.
Ja, die komt ook over die deepfakes aan het woord. Het is strafbaar, 2 jaar celstraf. Ja, dat is natuurlijk... Ja, het is heel goed dat het strafbaar is. Maar het is niet de uiteindelijke manier om er tegen te gaan.
Nee,
of zo te roepen van straf.
Ja, dus ik bedoel, zet het in de wet als je dat allemaal prima. Ja. Maar ga dan ook zorgen dat er op allerlei andere plekken... Die boodschap uitgedragen wordt.
Ja.
En niet een soort van doen alsof we met z'n allen... Want seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag... is gewoon een heel erg groot probleem.
Ja.
Het zijn niet de uitzonderingen die dat doen.
Ja en de wet... of het recht, rechtspraak, is er uiteindelijk toch niet voor de slachtoffers. De verdachte die wordt daarin beschermd, als in als er niet genoeg bewijs is, dan kan iemand niet veroordeeld worden.
Ja.
En dat is iets wat goed is. Alleen dat is in de zedenzakenwereld iets heel pijnlijks, omdat het heel vaak gaat over 2 mensen in een ruimte waar niemand bij was.
Precies.
En daarom beschermt onze rechtspraak eigenlijk rond
de daders.
Dit thema... Ja, maar dat zijn dus niet altijd daders, het zijn verdachten.
Ja.
Dus dit is een heel ingewikkeld thema.
Ja.
En die bewijslast dus, want daar gaan we daar nu al
heen. Ja, daar gaan we nu heen.
Ja, precies.
Ga maar, go.
Ja, nou, die ga je dus niet hiermee, die gaat niet veranderd worden.
Nee.
Het is niet zo van, nu kan je gewoon naar de politie en zeggen van...
Dit is gebeurd.
Nou, dit is gebeurd en dan wordt iemand 10 jaar opgesloten, want we zijn lekker streng aan het straffen. Zo werkt het natuurlijk niet.
Nee, want je moet qua bewijslast dus, zeg maar, je hebt jouw eigen verklaring. Nou, waarschijnlijk staat de verklaring van de ander er tegenover van ik heb het niet gedaan.
Grote kans, ja.
En je moet nog iets van aanvullend bewijs hebben. Nou, dat is dat heeft Sarah ook uitgelegd, dat is wel een soort van verruimd. Dus het kon dan bijvoorbeeld wel dat als iemand, als een slachtoffer meteen nadat er iets vreselijks gebeurt gebeurd was, een vriendin had geappt of zo. Ja. Dat is uiteindelijk ook natuurlijk haar eigen bericht.
Dat maar kan bewijs zijn.
Dat kan dan bewijs zijn. Maar, dus daarin is ook wel wat verruiming. Maar uiteindelijk is het nog steeds zo dat je genoeg bewijslast moet aanleveren.
Ja.
En uiteindelijk is het dus nog steeds zo, maakt niet uit wat er nu in de wet staat, nog steeds zo, dat dat heel erg lastig is.
Ja.
En dat de politie dan ook zegt, hier kunnen wij niks mee. En dat de zaak geseponeerd wordt en dat er dus geen vervolging is.
En als je het over politie hebt.
Precies.
Capaciteit.
Ja, want er moeten nog 25.000 agenten ook nog voor 1 juli een of andere dinges door.
Training
een soort
krijgen.
Training door. En er moeten mensen opgeleid worden. En er moet meer professionele, of hoe noem je het, gespecialiseerde zedenpolitie komen.
Ja, want die zedenzaken blijven het op de plank liggen.
Ja.
Dus dat vind ik ook, dan zegt Silkus over die deepfakes. Ja, doe aangifte. En dat is ook zo. Doe aangifte.
Ja.
Tegelijkertijd zorg dat er bij de politie mensen zitten die jou serieus nemen, die je niet uitlachen, die niet zeggen van meisje, het valt wel mee, wat kom je nou zeuren? Want dat is natuurlijk ook echt een enorme barrière die er is.
Precies.
Om aangifte te doen.
Ja.
Maar vervolgens, als het blijft liggen omdat de capaciteit er niet voor is, ja, ook lastig.
Ja. Dus het is gewoon een hele genuanceerde yes. Maar ik ben blij dat het er allemaal in staat. Het is echt goed dat de wet zelf niet meer victim blamed. Ja, dan heb ik nog wel een aanvullende kleine yes. En dat is dat, en eigenlijk een beetje in het verlengde hiervan, van slachtoffers meer zien en meer centraal stellen. In Amsterdam-West komt een inloophuis voor slachtoffers van seksueel geweld. Slachtoffers kunnen daar alle hulp krijgen die ze nodig hebben. En daar zit dus ook echt alles. Een compleet hulpaanbod op één plek. En dat is uniek in Nederland.
Mm.
Het wordt deze zomer geopend. En het inloophuis is van het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland. En daar vind je dan als slachtoffer medische, forensische, psychische en juridische hulp. Als je dus een ongewenste seksuele ervaring hebt meegemaakt.
Ja, en dat dit dan dus nog niet bestond.
Is weer een no.
Het is gewoon, het is zo'n groot onderwerp. Waarom is dit niet heel normaal om op heel veel plekken zo'n centrum te hebben waar alles bij elkaar zit? Het is, soms denk ik ook, het is ook niet hogere wiskunde. Want je kan heel erg zo vervallen in, het is zo'n groot probleem, ik weet niet waar ik moet beginnen of zo. Maar dat zoiets, zo'n centraal punt, dan dus nog niet bestond.
Of in ieder geval één aanspreekpunt, de één persoon die jou kwam.
En net als met die stalkingzaken natuurlijk.
Dat je wordt gewoon als slachtoffer van, ik denk deepfakes, van seksueel grensoverschrijdend gedrag, van stalking.
Ja, waar
moet je naartoe? Van het kastje naar de muur gestuurd.
Ja.
En je moet zelf helemaal uitzoeken waar je moet zijn. En dan is zo'n inloophuis, het lijkt me gewoon laagdrempelige hulp en nazorg en bescherming. Je hebt het gewoon nodig.
Ja.
En je bent slachtoffer. Waar zijn die huizen met de open armen? En dan van, kom maar hier en wij helpen je
wel.
We
zijn er voor jou. Ja. Ja.
Nou, ben blij dat er in de zomer in ieder geval eentje is.
Ook zonder dat er dan de straf uitgedeeld, of hoe zeg je dat, hoeft te worden. Kan je dan wel al zeggen, wij geloven jou.
Ja.
En dan hoeft er dus niet meteen al allerlei strafrechtelijke, maar gewoon iemand zien en iemand horen. En iemand, vertel het maar.
En ook als je het hebt over, want je hebt op een moment dat jij slachtoffer bent, dan is de reactie van de samenleving, en zeker als het dus een victim blaming reactie is van de samenleving.
Wat het heel
gewoon,
vaak is.
Dat is al, dat is heel vaak. Is gewoon is net zo heftig als de nare seksuele ervaring zelf.
Ja,
zo'n
dat
beetje.
Is ook wat Eva Bietje niet altijd
precies.
Maar blijft herhalen.
Dus alleen al zorgen dat dat weggenomen is.
Ja.
En zorgen dat je gewoon ergens terecht kan en gezien wordt. Dat gaat al 100.000 oplossen.
Ja. En als wij dat dan als luisteraars van deze podcast, als makers van deze podcast, dat ook allemaal doen.
Ja.
Want het is natuurlijk niet alleen een plek waar je heen kan. Dat moet gewoon, iedereen moet
iedereen
op deze manier
luisteren en serieus nemen.
Dat zou iedereen moeten doen.
Ja.
Dit was aflevering 176. De show notes vind je op dermoney.nl/aflevering-176. En in de loop van de week verschijnt daar ook het transcript. Vergeet niet, je kan kaartjes winnen voor Sun City.
Ja, op Insta checken en petje afchecken. Daniel van der Poppen, bedankt voor de edit. Lisbeth Smit.
Lisbeth.
Love you voor de website. En Lucas de Gier, de jingles zijn weer heel lief.
Bedankt transcript team Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Meike, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine en Hanna.
Ja,
ik moest even ademhalen.
Dankjewel
allemaal.
Ja, heel erg bedankt, love you. Wij gaan nu nog even de bonuspodcast aanzwengelen. Je doet het er maar mee. Misschien ga ik huilen, misschien ook niet. We weten het nooit. Of tenminste,
je weet het
als je ons steunt vanaf 1 euro per maand. Er wordt veel gejankt daar, ja.
Dat kunnen we je wel beloven.
En het is ook wel echt zo dat we daar gewoon het wel en wee van onze levens vertellen. Dus ik kan niet praten over wat er aan de hand is.
Nee,
petjeaf.com/damhoney.
Marilotte zoekt een huis.
Ik zoek een huis. Please.
Stuur
let me know. Stuur een DM. Stuur een mail. Maakt niet uit. Love you.
Of niet. Nee, je wel.
Ja, please. Dat huis wel. En de rest mag je dan zelf weten.
Zelf weten.